Wat heerlijk om dat te mogen zingen met elkaar. En te zeggen, Jezus mijn Heer, Hij is de Almachtige. Het Oude Testament eindigt met het boek van Maleachi. En een van de teksten daarin is, maar voor u die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan. En er zal genezing zijn onder haar vleugelen. Gij zult uitgaan en springen als kalver uit de stal. Prachtig, prachtig schriftgedeelte waar we vanavond ook zullen nadenken aan de hand van Petrus. Maar voordat we het doen, we met elkaar bidden. We zingen nog een lied, we lezen een gedeelte uit Petrus, wat we met elkaar mogen overdenken. Mag ik u voorgaan in gebed? Heer God, als we deze avond in uw naam bij elkaar mogen zijn. Als we zo met elkaar mogen zingen. Zijn naam is wonderbaar. U bent de Almachtige, de schepper van hemel en aarde. Maar u bent ook onze herder. Dag en dag geleidt u ons. We mogen gaan waar u bent en bent u nabij. En dat we deze avond bij elkaar zijn om samen te denken en te delen over de dingen die u doet en over wat u zegt in uw woord, dan is dat in die verwachting dat het eenmaal op deze aarde, zoals Maleachi dat zegt, dat de zon der gerechtigheid zal zijn opgegaan. De morgenster is opgekomen. En dat we mogen leven, mogen springen en dansen. Dat er genezing zal zijn onder uw gerechtigheid. En daarom mogen we tegen elkaar zeggen, Maranatha, Jezus komt. Maranatha, er is hoop in deze wereld. Maranatha, het lijden en de ellende van deze wereld zal beëindigd worden. Als koning Jezus op de troon. Als Hij de zonde gerechtigheid. Als Hij de Heer der Heren. Als Hij de afbeelding van God. Deze wereld de vrede van God zal laten kennen. Heer, die vrede mogen we ervaren in ons hart. Die vrede mogen we kennen als we onze uw kinderen mogen weten. Heer God, die vrede mogen we elkaar aanbieden. We mogen zeggen, kom, als je verzoening met God niet in je leven kent. Kom vanavond als de hoop in je hart is verdwenen. Kom met de Heer Jezus die zegt dat hij gekomen is om arme en dwalende schapen een stal te bieden. En gekomen is voor mensen die rust en rust zoeken. En je onrust de boventoon voert. En als we kijken in deze wereld, als we ook zien zo in de afgelopen weken wat er gebeurt. Wat er gebeurt hier in landen die voor ons goed te volgen zijn. Ook in landen hier waar er zoveel gebeurt, terwijl we er nauwelijks op de hoogte zijn. Het Midden-Oosten hier wat volop in het nieuws is. Waarin steeds weer uw volk wordt beledigd, wordt genegeerd, in de hoek wordt gezet. Maar ook in landen hier waar het zo moeilijk is om enige informatie te krijgen. In Noord-Korea of in Afrika. Maar waar ook de duivel rondgaat hier als die briesende leeuw waar Petrus van spreekt. Waarin uw kinderen helemaal niet veilig zijn. Waarin het noemen van uw naam een reden is voor strafkamp. Om op een school of een universiteit gedood te worden. Zoals in Afrika. Heere God, wil u bidden voor deze wereld. Wil u bidden voor uw oplossing daarin. Wil u bidden vanavond voor de vrede van Jeruzalem. We bidden voor uw oplossing daarin. We bidden voor ons land en ons volk. Waarin steeds minder ontzag voor uw woord is. We bidden voor de plaatsen waar we wonen. We bidden voor de huizen. Hier waar we zijn. In onze gezinnen, onze families. We bidden voor uw vrede. We bidden voor uw gemeente. Vanavond. Omdat zij het licht mag zijn, Heer. Het licht in deze wereld. Het schijnt totdat u komt. Maranatha, Jezus, kom. Amen. Het is een prachtig lied dat we met elkaar mogen zingen uit Jan de Heer 801. Wat ons hart wijst naar de Heer Jezus. Die als het lam van God door Johannes in openbaringen gezien wordt. O heilig lam van God, u hebt op Golgotha heilig getriomfeerd. U droeg als het offerlam ons alle zondenschuld. Want uw liefdestem riep, het is volbracht. Het zijn 4 coupletten en die gaan we met elkaar zingen. Uit 801 van Johan de Heer.
Thank you.
een prachtig lied, hè? Wat ons zo weer terugwijst naar Golgotha, waar de Heer Jezus riep: het is volbracht. Mijn doel is bereikt. En wat was zijn doel? Is om te komen als mens. En om vrij van zonde te zijn zoals God wil dat hij was. En te sterven aan het kruis. Wij mochten niet sterven in Gethsemane. Het doel was dat het offer op Golgotha gebracht werd. En al die 3 dagen. Het is volbracht. Jezus die met het offer, die met de handen doorboord door de hemel gaat. En God zegt: ik neem het aan. Je bent mijn zoon. En zo mogen we ook vanavond daaraan denken. Daar heeft ongetwijfeld ook Petrus gedacht. En we gaan lezen uit de tweede brief van Petrus. De tweede brief van Petrus. Het is een prachtige brief. Die nog altijd actueel is. Tot het moment waarop Jezus terugkomt. En nog altijd actueel is omdat Petrus een beschrijving geeft van de situatie in zijn tijd. Die we zo naar deze tijd kunnen plaatsen. 2 Petrus. Ik wil een paar versen lezen uit het begin, hoofdstuk 1, vers 1 en 2. En daarna ga ik verder met vers 12. We lezen 2 Petrus 1, vers 1, waar staat: Simeon Petrus, een dienstknecht en een apostel van Jezus Christus, aan hen die een even kostbaar geloof als wij hebben verkregen door de gerechtigheid van onze God en Heiland, Jezus Christus. Genade en vrede worden u vermenigvuldigd door de kennis van God en van Jezus, onze Heer. En dan de tweede pericoop, het tweede gedeelte van het eerste hoofdstuk zegt: daarom zal het steeds mijn voornemen zijn, vers 12, u hieraan te herinneren, hoewel u het weet en in de waarheid die bij u is, versterkt zijt. Ik acht het mijn plicht, zolang ik in deze tent ben, u door herinnering wakker te houden, want ik weet dat het afleggen van mijn tent spoedig komt, zoals ook onze Heer Jezus Christus mij heeft doen weten. Maar ik zal me beijveren dat gij ook na mijn heen gaan telkens weer aan deze dingen kunt denken. Want we zijn geen vernuftig gevonden verdichtsels nagevolgd toen we de kracht en de komst van onze Heer Jezus Christus hebben verkondigd. Maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen. Toen zulke stem van de hoogste heerlijkheid tot hem kwam: deze is mijn zoon, mijn geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. Deze stem hebben ook wij uit de hemel horen komen toen we met hem op de heilige berg waren. En we achten het profetische woord daarom des te vaster. En u doet wel er acht op te geven, als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten. Dit moet u vooral weten, dat geen profetie van de schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat. Want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar door de Heilige Geest gedreven hebben mensen van Gods wegen gesproken. Tot zover de lezing van Petrus. We hebben met elkaar een lied zingen uit Glorieklokken. Dat zegt dat er een keuze is. En je kunt kiezen voor een brede of voor een smalle weg. We kiezen de weg van Jezus, zegt het lied. Glorieklokken, nummer 19. Ik hoop maar dat de keuze voor Jezus wat minder aarzelend is dan het zingen van dit lied.
Ja.
Wel een prachtig lied, hè? Eigenlijk zou je kunnen zeggen, hier zit helemaal in wat Petrus ons vanavond wil zeggen. Want Petrus is aan het einde van zijn leven gekomen. En toen ik dat deze week eens overdacht, in een kring in de gemeente ben ik met deze gedeelte ook bezig. Toen moest ik denken aan dat moment waarop ik zelf aan het sterfbed van een van mijn geestelijke vaders zat. Broeder Romke Reiling, misschien sommigen wel bekend, evangeliste predikant binnen de baptistengemeenten. De laatste jaren hebben we nauw met elkaar opgetrokken. Ik zie hem nog zo tegen me zeggen, ziet ze, hou vol. Het is echt waar. En hij lag op zijn sterfbed in Ede. En Bennekom, toen nog in Bennekom. We hebben een tijdje gesproken over de dingen van de Heer. En over de bediening. En over het woord van God. En over de betekenis daarvan. En hij zegt, het is echt waar. Ik zie Jezus. Hij komt. Hou vol. En eigenlijk is vanavond de brief van Petrus op dezelfde manier bedoeld. Petrus die in het gedeelte wat we lazen zegt van, de Heer heeft het mij duidelijk gemaakt dat het afleggen van mijn tent, dat stelt. Ik ga naar de Heer. Ik mag bij Hem zijn. En ik schrijf jullie nog wat echt belangrijk is. Ik schrijf jullie nog wat me op het hart ligt. Ik schrijf jullie nog wat ik zie gebeuren. Hou vol. Kies die weg van Jezus. Dankjewel, broeder Henk, voor dit lied. Kies die weg van Jezus. Want het is soms op de bergtop en soms in het dal. Maar de vraag is steeds, welke weg kiezen we? Willen we gaan met de Heer Jezus en dat smalle pad volgen? Met alle moeite en strijd die dat met zich meebrengt. Dat kost sommige momenten. Dan zijn wij in een bevoorrechte positie. Maar zoveel in deze wereld die soms letterlijk met hun leven betalen. Omdat ze de weg van Jezus kiezen. Petrus spreekt. In vers 1, we hebben het gelezen. Aan hen die een even kostbaar geloof als wij hebben verkregen. Als we de eerste Petrusbrief lezen, dan zien we dat hij ons in de eerste plaats richt op zijn geloofsgenoten. Uit de Joodse gemeenten die zo in het hele Midden-Oosten waren ontstaan. Petrus, de vurige apostel. Petrus was een wijs man geworden. Petrus, degene die in Jeruzalem het woord van God mocht verkondigen en mocht zeggen van, wij zijn ooggetuigen geweest van de majesteit van God. En Petrus die vurig in zijn hele leven gemeenten gesticht heeft. En mocht bemoedigen. En mocht onderhouden. Mocht spreken. En apostel mocht zijn voor Jood en Heiden. Petrus zegt, ja, wat zegt hij in het begin? Na de groet, genade en vrede. Zegt hij dat je vermenigvuldigd mag worden door de kennis van God en van Jezus onze Heer. Even op lopen kouwen. Want als ik aan Petrus denk, denk ik niet meteen aan een wand met boeken. U wel? Dan denk ik niet meteen aan een hele bibliotheek met kennis en met allerlei diepe inzichten. Als ik dan denk ik eerder aan Paulus. Die naar mijn gevoel een beetje opgegroeid is in de bibliotheek. En het zo belangrijk vond om het goed uit te leggen en nog eens een keer weer uit te leggen en toe te passen. En dan denk je, Petrus, de doener, de visser. Petrus die erop afstuift. Petrus de man van de actie. Petrus de man die het wel zal doen. Petrus de man die, als we in de evangelie kijken, veel meer als een jonge, onbezuisde apostel. Met hart op de tong. We gaan voor Jezus. Oh, het heeft hem veel gekost. Petrus moest zelf leren ontdekken. Petrus moest geconfronteerd worden met wie hij zelf was. De diepste confrontatie vinden we op het eind van Johannes' evangelie. Als de Heer Jezus na zijn opstanding Petrus bij zich roept. Zegt Petrus. Petrus was beschroomd. Hij aarzelde. Ja, Heer. Petrus had de Heer verloochend. 3 maal toe. Hij had gedacht, het is over en uit. Ik ga maar weer vissen. En de Heer zegt, heb je me lief? Heb je me echt lief? Meer dan al het andere. En Petrus roept het uit. Ja, Heer, ik heb u waarlijk lief. En Petrus werd bevestigd door de Heer Jezus. U kunt het nalezen, Johannes 20. Petrus werd bevestigd door de Heer zelf. In het werk wat hij mocht doen. Petrus schrijft, opdat u genade en vrede worden vermenigvuldigd door de kennis van God. Wat bedoelt hij in de eerste plaats? Precies dat wat een Joodse man zou bedoelen met kennis. Dat is meer dan kennis van het hoofd, dat is echt kennen. Het kennen van God, de diepe relatie met God hebben, diepe ervaring te weten, ik ben een kind van de Heer en ik mag bij hem horen. De kennis van God is in de eerste plaats het kennen van de Heer Jezus. En in de tweede plaats het kennen van zijn woord. Ik kan die beide vanavond allemaal niet behandelen. Maar als u tijd hebt deze week, ach het regent toch buiten, dan zou ik zeggen, lees die eerste verzen maar eens van Petrus, vers 3 tot en met vers 11. Waarin Petrus als het ware de enorme weg beschrijft die je als christen kunt gaan. Als je Jezus hebt leren kennen. Als je hem ontmoet hebt. Als je door hem, misschien mag ik het modern zeggen, op je plek bent gezet. De goede plek, de plek onder de zon die God voor je bedoeld heeft. Als je bent opgebloeid, als je vernieuwd bent, als je opnieuw geboren bent. Zoals ook Petrus dat in zijn leven heeft mogen ervaren. Dan, zegt hij, dan ben je ontkomen aan het verderf. Dan mag je met betoon van alle ijver, en ik citeer vers 5, door je geloof, de deugden, door de deugden kennis, door de kennis de zelfbeheersing, door de zelfbeheersing de volharding, door de volharding de godsvrucht, door de godsvrucht de broederliefde, en door de broederliefde de liefde jegens allen. Een heel leven lang om te oefenen. Een heel leven lang om het beeld van de Heer Jezus te weerspiegelen. Zoals Paulus dat zo mooi benoemt in de Romeinenbrief. En dan zegt Paulus, zo, vers 11. Ik zeg Paulus, ik bedoel natuurlijk Petrus, vers 11. Want zo, op die manier zal u rijkelijk worden verleend de toegang tot het eeuwige koninkrijk van onze Here en Heiland, Jezus Christus. En op dat punt staat Petrus. Op dat punt staat Petrus. Petrus zegt, ik heb een hele leven toegewijd aan de Heer Jezus. Ik heb gekozen voor de smalle weg. Ik ben de weg gegaan die de Heere God met me heeft. Ik heb hem leren kennen als de trouwe, de rechtvaardige God. Ik ben met kostbare en zeer grote beloften begiftigd. En u bent dat ook. U bent dat ook. Misschien zie je dat niet vanavond. Misschien ben je in een periode waarin het zwaar is. Ik ken dat. Ik zit zelf middels een periode. Waarin je soms denkt van, Heere God, er gebeurt zoveel. Waarom? Waartoe? En steeds weer mag je terugdenken, Heere God. Er is zo'n grote... Luther zei dat. God heeft ons zo'n grote zak met beloften gegeven. Wat mogen we eruit halen? Genade en vrede worden u vermenigvuldigd door de kennis van onze Heer Jezus Christus. Maar dan is ook dat tweede nodig. En dat is wat Petrus hier betoogt en waar ik vanavond wat dieper op in wil gaan. Want als we vanavond deze gedeelte lezen, dan zou je kunnen zeggen, van, weet je, het gaat niet alleen maar om de ervaring, zoals velen vandaag ook zeggen. Als je maar ervaart, dan is het goed. Want waar is dan die ervaring op gebaseerd als het heel zwaar wordt? Als er zoals, en ik ben nogal geïnteresseerd ook wat gebeurt in de landen om ons heen en in deze wereld. Betrokken bij zendingsorganisaties op dat terrein. En ach, u volgt misschien ook het nieuws van Open Doors en allerlei andere bronnen daarin. Je zal maar in Noord-Afrika, waar Boko Haram, u weet wel, alle onderwijs is van de duivel. Christelijk onderwijs in de eerste plaats. Als jonge student, christenstudent, leven onder terreur. Het ND komt deze week, misschien hebt u het gelezen. Het grootste deel van de mensen die verdronken zijn bij Lampedusa, christenen zijn. Gevlucht voor de moslimdreiging in Somalië en Eritrea. Onze broeders en zusters verdrinken voor de poort van Europa. De Heer ontferm ons, zich over ons. En Petrus zegt vandaag, weet je, ik wil je eraan herinneren wat de basis is. Ik wil je eraan herinneren wat de bedoeling van God is. Want het kennen van de Heer en het kennen van zijn woord gaan gelijk op. Daarom, zegt hij in vers 12, we hebben het gelezen, zal het steeds mijn voornemen zijn u hieraan te herinneren. Hoewel u het weet. Jazeker, we weten het wel. Velen van u zullen net als ik van kindsbeen af opgegroeid zijn met het woord van God. We hebben, om eens even zo te zeggen, de hele christelijke carrière meegemaakt. De zondagsschool, jeugdverenigingen, de bijbelstudies. We weten het zo goed. En toch moeten we er steeds weer aan herinnerd worden. Zodat als het leven zwaar wordt, als er keuze gemaakt moet worden, als het makkelijker lijkt om de weg van de wereld op te gaan en je aan te passen, in je denken, in je handelen, dat je herinnert dat het woord van God is. Het is mijn voornemen, zegt Petrus, om u hieraan te herinneren. Want die kennis van God, dat woord dat daar gebruikt wordt, spreekt niet over oppervlakkige kennis, maar spreekt over een verdiepte kennis. Het spreekt over niet een eerste liefde alleen, niet een eerste ontmoeting met Jezus, maar een verdiepte kennis van hem en van zijn woord. En dan, zegt Petrus, herinner ik je aan de waarheid die bij u is, opdat u versterkt wordt. Wie heeft dat nodig vanavond? Ach, u hoeft uw hand niet op te steken. Maar wie heeft het nodig om versterkt te worden in het woord? Als ik u individueel zou spreken vanavond, dan hebben we allemaal onze verhalen. Dan gaat het aan ons niet voorbij. Dan zijn er moeite en strijd. Dan is er ziekte. Dan is er oneenigheid. Dan is er problemen in de familie. Dan is er geestelijke strijd omdat we aangevallen op ons werk of in de school of in de kerk waar we zijn. Omdat we de weg van Jezus willen zoeken. Maar soms ook omdat ons eigen hart hard is. En niet wil buigen. Vanavond is Petrus, zoals die oude broeder, dominee, voor mij iemand is die de herinnering wakker houdt. Petrus zegt, ik zeg het jullie nog één keer. Nog één keer. En hoe wist hij dat dan, kun je afvragen. Petrus, hoe kun je nou zo zeker zijn? Petrus, je hebt 3 jaar met de Heer rondgelopen. En toch na die 3 jaar verloochen je hem. Als het erop aankomt. En het is net alsof Petrus hier vanavond de balans opmaakt. En dan gaat hij terug naar een bijzondere gebeurtenis. Een bijzondere gebeurtenis. Die gebeurtenis die beschrijft hij in vers 17 en verder. En hij benoemt zichzelf in vers 16 tot ooggetuige. Hij benoemt zichzelf tot ooggetuige van dat wat in Lucas 17, zullen we het met elkaar lezen, beschreven staat. Lucas 17. Een prachtig gedeelte. gedeelte wat in alle drie de evangelie beschreven staat. Dat is bijzonder. Dat geldt voor meer. Er zijn bepaalde gebeurtenissen, die vind je maar bij één evangelist. Maar dit vind je bij alle drie de evangelisten. Het is alsof de Heilige Geest wil zeggen, kijk, dit is een hele belangrijke gebeurtenis. Ik zei Lucas 17, maar dan gaan we dat niet vinden. Dat is Lucas 9. Pardon, excuus. Lucas 9. Vanaf vers 27 wil ik het lezen. Dan vind je een moment zo tegen het einde van derde jaar, waarin de Heer Jezus met zijn discipelen rond is getrokken door Israël, door de Judea, Samaria, kort voor dat Jezus optrekt naar Jeruzalem om te gaan sterven. En dan zegt hij in vers 27, ik zeg u in waarheid, er zijn sommigen onder degenen die hier staan, die voorzeker de dood niet zullen smaken, voordat zij het koninkrijk van God hebben gezien. En het geschiedde ongeveer 8 dagen na deze woorden, dat hij Petrus, Johannes en Jacobus meenam, de berg op ging om te bidden. En het geschiedde terwijl hij in het gebed was, dat het aanzien van zijn gelaat anders werd en zijn kleding werd stralend wit. En zie, 2 mannen spraken met hem. En wel Mozes en Elia. Deze in heerlijkheid verschenen, spraken over zijn uitgang die hij te Jeruzalem zal volbrengen. En Petrus die met hem waren, werden door slapen overmand en toen ze ontwaakten, zagen ze zijn heerlijkheid en de 2 mannen die bij hem stonden. Het geschiedde toen deze van hem scheiden dat Petrus tot Jezus zei, meester, het is goed dat we hier zijn. Laten 3 tenten opslaan, voor u 1, voor Mozes 1 en voor Elia 1. Hij wist niet wat hij zei. Terwijl dit zei, kwam er een wolk en overschaduwde hen. En ze werden bevreesd toen die de wolk ingingen. En er klonk een stem uit de wolk die zei, deze is mijn zoon, uitverkorene, hoort naar hem. En terwijl de stem klonk, bevond Jezus zich alleen. En zij zwegen en verhaalden in die dagen aan niemand iets van hetgeen zij gezien hadden. Petrus, aan het einde van zijn leven, verwijst terug naar dit gedeelte. Dit gedeelte dat begint, in tegenstelling tot de meeste Bijbels, bij vers 27, waarin staat dat er een aantal van de discipelen het koninkrijk van God zouden zien. En dan 8 dagen later neemt Jezus Petrus en Jacobus en Johannes mee de berg op. U kent de geschiedenis ongetwijfeld. En Petrus zegt, daar heb ik het koninkrijk van God gezien. Daar heb ik gezien wat Gods bedoeling was. Daar heb ik gezien wie Jezus echt is. Het is alsof hij tegen ons zegt vanavond, steeds heb ik Jezus gezien en gevolgd en me steeds afgevraagd, we vinden het ook in de evangelie, wie is die toch? Wie is het toch? Is het echt de Zoon van God? En wat betekent dat dan? En steeds weer kwamen ze tot de ontdekking dat al die woorden uit het Oude Testament, zoals wij dat noemen, maar voor Petrus was dat het woord van God wat er was. Dat waren de schriften. Dat was de Bijbel. De evangeliën waren nog maar net op schrift gesteld. De brieven van Paulus gingen rond. Dat was allemaal nog niet uitgekristalliseerd, om maar eens even zo te zeggen. En steeds weer, zegt hij, werd ik bevestigd in de waarheid van het woord van God. Daar op die berg, daar zagen we de heerlijkheid van God. En ongetwijfeld heeft Petrus daar gedacht aan het gedeelte Malachi, wat ik u gelezen heb in het begin. Waarin staat dat de zon van de gerechtigheid zal opkomen. Waarin staat dat de morgenster zal komen. Waarin staat dat de heerlijkheid van God geopenbaard zal worden. Waarin staat dat deze aarde eenmaal onder de heerschappij van de Messias, de troon van Israël in Jeruzalem zal veranderen. Dat de genezing zal zijn onder haar vleugelen. Het is een bijzondere geschiedenis daar in Lucas 9. Petrus krijgt samen met Johannes en Jacobus zicht op Gods bedoeling. Ze mogen even mee luisteren. Dat gesprek met Mozes en Elia over de uitgang die hij in Jeruzalem zal hebben. Over het kruis. Het is alsof hier hemel en aarde bij elkaar komen. En Mozes en Elia samen met Jezus. Ja, hoe moet je het zeggen? Wat hebben ze besproken? Hebben ze hem bemoedigd? Hebben ze gezegd, dit gaat komen? We weten het niet precies. Maar Peter zegt, ik stond erbij. Wij mochten meeluisteren. We zijn ooggetuigen van de heerlijkheid van God. Daarom zegt hij, we zijn niet zomaar wilde fantasieën gevolgd. We zijn ook geen prachtig uitgevonden verdichtsels. Het is niet zomaar iets wat ik u al die tijd verteld heb over de komst van Jezus. Het is niet zomaar een verhaal wat, ach, moed geeft. Nee, dit is de kern. De kracht en de komst van onze Heer Jezus gaan we u verkondigen. Want u bent ooggetuige geweest. Petrus doet een beroep op ons. Om hem te vertrouwen. Om te zeggen, ik was erbij. En daarom, want Petrus heeft, zou je kunnen zeggen, uit die prachtige gebeurtenis. Die gebeurtenis waarin opnieuw, net zoals bij de doop van de Heer Jezus, de stem van God klonk. Waarbij opnieuw een bevestiging was. Met de doop van de Heer Jezus komt de Heilige Geest in de gedaante van een duif naar beneden. En God spreekt, dit is mijn Zoon, mijn geliefde in wie ik mij welbehagen heb. Je zou kunnen zeggen, een bevestiging voor de Heer Jezus van zijn bediening op deze aarde. En nu aan het einde van de bediening komt deze stem opnieuw. Maar nu wordt hij gehoord door de interne apostelen. Misschien mag je het zo zeggen, de intimi. Die misschien wel dichtst eromheen staan. Petrus, Johannes, Jacobus. Waarom die drie? Waarom die anderen? Er zijn uitleggers die zeggen, zij waren de grootste twijfelaars. Misschien is dat waar. Dat weten we niet. Wat we wel weten, is dat ze alle drie een belangrijke rol hebben mogen krijgen. Petrus, als hij straks Handelingen na de opstanding van Jezus met kracht en vuur het woord van God toepast en zegt, kijk nou toch, het hele Oude Testament, alle boeken, alle schriften, je kunt ze zo tegen Jezus aanleggen. Hij is de koning, hij is de Messias, hij is de van God gezondene. En Jacobus, de leider van de gemeente in Jeruzalem, die als een baken in Jeruzalem mocht zijn om de gemeente te leiden. En Johannes, die met zijn evangelie en met zijn openbaring zoveel heeft laten zien van wie God is. Deze is mijn Zoon, mijn geliefde, in wie ik me welbehagen heb. Petrus zegt tegen zijn lezers en zijn hoorders vanavond, dit heeft mijn leven zo doen funderen op het woord van God. Deze stem hebben we gehoord toen we met hem op de heilige berg waren. En daarom, conclusie, vers 19. Daarom, om die reden achten we het profetische woord des te vaster. Snap je dat? Mooi, hè? Petrus, die eerst echt een doener was, die zegt nu van, moet je goed luisteren, denk mee. Ik heb de Heer Jezus leren kennen. Ik heb mijn hele leven met hem mogen wandelen. En nu ik kort voor mijn overlijden sta, denk ik nog even na. En omdat ik dat heb meegemaakt, daarom is het woord van God, het profetische woord, des te vaster. En dan komt de vermaning. En jullie doen er wel aan om daarop acht te geven. Let daar toch op. Hou dat vast. Laat dat niet los. Het heeft zich bewezen. Je zou kunnen zeggen, een vermaning klinkt erg zwaar. U doet er wel aan. Het is ook een wens. Het is ook een aanmoediging. Het is ook een stimulans. Het is als die oude broeder op zijn sterfbed en tegen mij zei, halfvol. Is dat nodig? Ja, de tijd ontbreekt me om vanavond dat hele briefje van Petrus met jullie te behandelen. Maar als je hoofdstuk 2 leest, dan is dat zeker nodig. Want Petrus zegt dan dat dat er valse profeten komen. Valse leraars. Mensen die zeggen, ja, maar die brede weg. Die brede weg van... En in die tijd ging dat ook met losbandigheid en ongerechtigheid. Genot op klaarlichte dag, staat er in vers 13. Schandvlekken en smetten, met die in hun bedriegerijen zwelgen als ze met u feesten. Ogen die altijd uitzien naar een overspeelster, nooit ophouden met zondigen. Ze verlokken onstandvastige zielen. Vandaag en toen was het hard nodig om je te funderen op het vaste woord van God. Je doet er wel aan. Ik wil je stimuleren om daar acht op te geven. Als op een lamp. En het beeld van die lamp was natuurlijk voor in die tijd heel gebruikelijk. Voor ons is dat vanzelfsprekend dat het allemaal aangaat en draait. En we schakelen een knopje om en de hele zaal is verlicht. Maar in die tijd was een lamp, een olielamp, moest verzorgd worden. Die kon langzaam maar zeker uitgaan als er geen olie in ging. En allerlei manieren van onderhoud waren nodig om die lamp te laten schijnen. Dat beeld gebruikt Paulus. En hij gaat nog een stap verder. Dan zegt hij van, je moet er dat op schijnen. Als op een lamp die schijnt in een duistere plaats. Het verdrijft het licht tot het moment dat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten. Je doet er wel aan er acht op te geven als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Mieke tekst eigenlijk. Wat bedoelt hij nou precies? Het woord morgenster alleen al is best ingewikkeld. Hier staat niet letterlijk morgenster. Hier staat het woord fosforus. Dat wat u verlicht. Dat wordt ook gebruikt voor morgenster in Openbaringen. Want het woord is wat anders. Ander Grieks woord. Daar wordt letterlijk in de Openbaringen de Heer Jezus genoemd als de ster die opkomt na de nacht. Dus Venus, de eerste ster, die dan als een helder licht, zeker in Israël en in het Midden-Oosten, schijnt. Want de nachten vaak helder zijn, in tegenstelling tot hier. Als je er geweest bent, dan weet je hoe dat gaat. Prachtige sterrenluchten. En je kunt die morgenster als het ware al zien. Dat woord morgenster wordt letterlijk in de Openbaringen gebruikt. Hier staat totdat het licht uw harten verlicht. We hebben het vertaald als morgenster. Omdat de gaat, ach even wat technisch, de Latijnse vertaling van de Hebreeuwse Bijbel vertaalt dit woord steeds met morgenster. Lucifer kennen we daar ook van. Dat even terzijde. Waar het om gaat is dat er verwachting is bij Petrus. Petrus zegt, hou vol. Want eenmaal zal die duistere plaats waar je nu misschien woont en leeft en werkt. Eenmaal zal deze duistere wereld waarop wij wandelen verlicht worden. En het begint bij u. Het begint bij jullie. Paulus spreekt ervan aan de Filippenzen als hij zegt dat we mogen schijnen als heldere sterren. Te midden van een ontaard geslacht. En Paulus en Petrus zijn het roerend eens op dat punt. We mogen de morgenster, het licht, ons hart verlicht, laten opgaan in onze harten. En dan doe je dat door te weten dat geen profetie van de schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat. Want nooit is profetie voortgekomen te wil van een mens. Maar door de Heilige Geest gedreven hebben mensen van Gods wegen gesproken. Petrus wijst opnieuw terug naar de schriften. Hij wijst terug naar de boeken van Mozes, de psalmen, de profeten. Hij wijst terug naar de woorden van de Heer Jezus en de woorden van Paulus. Zul je later als je Petrus wat doorleest. Waarin hij schrijft dat Paulus, onze broeder, soms wat moeilijk te begrijpen is, maar dat hij de woorden van God toepast. Zoals ook Petrus dat doet. En daarmee wordt de gemeente van de Heer Jezus gefundeerd op het woord van God. En daarmee mogen we zeker weten met Petrus dat het woord betrouwbaar is. En dat we mogen uitzien naar het moment waarop de Heer Jezus komt. En dat we nee mogen zeggen tegen zoveel zaken die verleidelijk zijn. Maar die ons af doen gaan van de weg van de Heer. die ons afdoen gaan van de betrouwbaarheid van het woord van God. Vanavond een bemoediging. Een stimulans. Vanavond een oproep om de Heer Jezus echt te leren kennen. Vanuit zijn woord, waar hij geopenbaard wordt. En vanuit het persoonlijke kennen, de relatie. Petrus heeft geleerd dat hoofd en hart, dat kennen van het woord en kennen van de Heer Jezus samen opgaat. Hoe zijn we bezig met het woord van God? Is een vraag die zomaar naar boven komt. Lezen we het woord van God? Oude Testament, Nieuwe Testament? Is het een lamp voor onze voet? Een licht op ons pad? Is het de drijfveer van waar we mogen leven? Is het het licht dat ons hart verlicht? Is het het woord dat we in ons gebed mogen gebruiken om God te eren? Is het het woord dat we mogen gebruiken om kennis van God te leren, zodat de genade en vrede worden vermenigvuldigd? Dat is wat ik onszelf bij elkaar hier toebid, is dat we meer mogen kennen van de genade van de Heer Jezus en van de vrede van God die in ons is en die we mogen laten groeien. Petrus roept ons daartoe op. Ik mag u vanavond daartoe oproepen in zijn navolging. En samen mogen we zijn tot een licht in deze wereld. Totdat Jezus komt. Maranatha. Amen. Zullen we samen een lied zingen? Even kijken welk lied we nu gaan zingen. Volgens mij zingen wij 792. Maranatha, 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 Jezus komt. We zingen daarvan eerste en tweede couplet, als ik het goed zie. Ja. 1 en 2 van 792. De andere lieden straks zingen. Ik stel voor om eerst de Heer God te danken. Daarna zingen we de volgende lieden van dit prachtige lied. En is er ook de gelegenheid om de collecte zo meteen af te staan. Zullen we eerst met elkaar danken en bidden? Heer God, we zingen het. Maranatha, Jezus komt. En we stappen straks in onze auto en we gaan over tot de orde van de dag. Maar toch roep je ons op vanavond om echt het woord van u in ons hart te laten in zakken, Heer, en dat het vrucht mag dragen, dat het licht mag gaan schijnen, dat de morgenster mag opgaan in ons hart, dat we er echt vanuit mogen gaan leven, dat Jezus komt. En dat geeft ons kracht, dat geeft ons doorzettingsvermogen, dat geeft ons, ook als het leven zwaar is, uitzicht en hoop. Heer, dat is wat we elkaar mogen toebieden. De hoop van Jezus die in ons is. En Heer, zo, op die manier, zegt Petrus, kunnen we ingaan in het koninkrijk, het eeuwige koninkrijk, waar ons de toegang toe verleend wordt. Heer Petrus heeft het gezien. Samen met Johannes en Jacobus. Hij mocht er zijn hier op die berg en had zo'n menselijke reactie. Ach, laten we maar een patent opzetten. En wel vasthouden, Heer. Ook wij mogen uitzien. Uitzien naar U. En mogen weten, Heer, dat we eenmaal deze aardse tent, dit tijdelijke verblijf, mogen verruilen voor een verblijf bij U. Ik wil U danken, Heer, voor die hoop, die uitzicht. Voor het vertrouwen wat we mogen hebben op U. Want Peter zegt, ik was erbij. Vertrouw me maar. Ik wil daarvoor danken, Heer Jezus. Halleluja. Amen. We gaan 3, 4 en 5, maar eerst is het voorspel met de collecte voor het werk wat hier in Maranatha gebeurt. Van Petrus staan deze woorden die we elkaar mogen toebidden. Doch de God van alle genade die u in Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid. Hij zal u na een korte tijd van lijden volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten. Hem zij de kracht in alle eeuwigheid. Amen. We zien ons laatste lied. Ga nu heen in vrede. Ga en maak het waar wat we hier beleden. Samen met elkaar. Lied 928. Thank you.